Een heel goedemorgen. Wij willen met elkaar lezen uit Handelingen hoofdstuk 6. Ik wil u voorlezen Handelingen 6, vers 1 tot en met 7. Het is goed om dit gedeelte vanmorgen te lezen, omdat we na deze prediking ook over zullen gaan tot het aanstellen van een nieuwe diaken in deze gemeente. En je zou kunnen zeggen het ontstaan van het diaconaat, dat vinden we in Handelingen 6. Het is een soort grondslag voor de aanstelling van diakenen die we later ook tegenkomen in de brief van Paulus. En ik denk dat het ook goed is om aan het begin van dit kerkelijke seizoen, aan het begin van dit nieuwe jaar, zo in september, om na te denken over het gemeenteleven en het functioneren van de gemeente. En dat dit Bijbelgedeelte ook ons een aantal principes geeft die belangrijk zijn voor het functioneren als gemeente. We lezen met elkaar Handelingen 6 vanaf vers 1. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemoor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde de hele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus en Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoals ik zei, wil ik vanmorgen een paar principes naar voren brengen vanuit Handelingen 6, vers 1 tot en met 7, die belangrijk zijn voor het functioneren van een plaatselijke gemeente. En het is denk ik goed om ook aan het begin van deze prediking te noemen en onszelf er opnieuw bij te bepalen dat het gaat niet hoofdzakelijk en alleen om de diensten die op zondagmorgen hier gehouden worden. Een kerk bestaat niet om diensten te houden. Het is niet een goede gang van zaken als het kerkelijke leven alleen maar bestaat uit het hebben van diensten. Het gaat er ook niet om dat de diensten allemaal even geweldig en even mooi en even bijzonder zijn. Het belangrijkste is niet dat we dat er hele prachtige, schitterende preken gehouden worden. We prijzen de Heer voor zijn woord, we hebben zijn woord nodig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat er gemeenteleven is. Als we Handelingen lezen, dan zien we dat de nadruk niet ligt op de samenkomsten. Natuurlijk, ze kwamen bij elkaar in de tempel, in grote getalen. En ze kwamen bij elkaar in de huizen en ze aten met elkaar. Maar als je Handelingen leest, als je het begin van Handelingen leest, dan zie je vooral dat er een gemeenteleven groeit. Dat mensen met elkaar optrekken, dat ze samen de Heere dienen. En dus als het horen bij een kerk voor u alleen maar bestaat uit het bijwonen van de diensten. Als u denkt, nou ja, ik ben een goede christen, want ik zit op zondagmorgen in de kerk. Nou, dan is het goed om daar nog even over na te denken. Want christen zijn wordt niet bepaald door op zondagmorgen in de kerk te zitten. Natuurlijk, dat hoort erbij en dat is belangrijk, maar misschien is het wel nog meer een middel tot een doel dan een doel zelf. Het doel is niet om op zondagmorgen in de kerk te zitten, maar het doel is dat we met elkaar discipelen zijn van de Heer Jezus, dat we in de praktijk van alle dag de Heer Jezus volgen en dat we dat ook met elkaar doen. Want je kunt niet in je eentje de Heer Jezus volgen. We kunnen alleen maar als we ook een beetje onze levens met elkaar delen, als we elkaar leren kennen, als we leren om elkaar te bemoedigen, als we leren om naar elkaar te luisteren, om elkaar op te bouwen, om elkaar lief te hebben, om elkaar te vergeven, om elkaar te helpen, enzovoorts, enzovoorts. Om op die manier ook samen in gemeenschap te leven. En daarom vind ik het woord gemeenschap misschien nog wel meer zeggen dan het woord gemeente. Het woord gemeente is misschien wat uitgerold vanwege een louter kerkelijk gemeenteleven. Maar het woord gemeenschap zegt meer dat we geroepen zijn om met elkaar op te trekken. En ik wil drie principes naar voren brengen voor dat leven in gemeenschap die we vinden in Handelingen hoofdstuk 6. Het eerste wat natuurlijk duidelijk naar voren komt is, er raken meer mensen betrokken. Het aantal discipelen nam toe en we lezen ook in Handelingen 4 dat er ook gezorgd ging worden voor mensen in nood. We lezen dat er bepaalde mensen waren die hun huizen of hun landerijen verkochten en de opbrengst daarvan aan de voeten van de discipelen, aan de voeten van de apostelen legden. Dus er waren mensen die gaven nogal wat geld aan de gemeenschap. En vanuit dat geld werd er ook gezorgd voor weduwen. We komen de zorg voor weduwen komen ook tegen in de brief van Paulus. Dat is ook wat we diaconaat noemen, dat er ook uitgereikt wordt naar mensen in nood. Trouwens, dat is even een zijopmerking, maar het is ook goed om daarover na te denken. We zijn niet alleen gemeente om zelf opgebouwd te worden. We hebben niet alleen een bediening naar elkaar toe in de gemeente. We hebben niet alleen een roeping naar God toe en naar elkaar toe. Maar we hebben ook een roeping naar de wereld toe. Een gemeente heeft ook een roeping naar een wereld in nood. En er werd ook gezorgd voor weduwen. En er werd gezorgd voor wezen. En zo mogen wij er als gemeente, als plaatselijke gemeente ook over nadenken. Hoe kunnen we uitreiken naar een wereld in nood om ons heen. Dat is ook diaconaat. En er werd gezorgd voor weduwen. En dan lezen we dat er waren Hebreeuws sprekende weduwen. En er waren Grieks sprekende weduwen. Joden uit de diaspora die vooral in de Griekse wereld waren opgegroeid. En Joden die wellicht vooral in Jeruzalem en in Judea waren opgegroeid. Er waren dus verschillende groepen en er ontstond wat gemoor tussen deze twee groepen. Want de Grieks sprekende die zeiden, onze weduwen worden achtergesteld bij de weduwen uit de Hebreeuws sprekende groep. En zo ontstond er wat ontevredenheid en bepaalde dingen liepen ook niet goed. Het punt is, meer mensen raakten betrokken, er kwamen discipelen bij, het werk nam toe, maar we lezen natuurlijk in Handelingen 6 dat meer mensen werden ingeschakeld om het werk met elkaar te dragen. Nou, de dingen gingen niet goed, omdat te veel werk over te weinig schouders werd verdeeld. Dat was niet opzettelijk zo dat het niet goed ging. Het was niet opzettelijk dat de Grieks sprekende weduwe achtergesteld werden bij de Hebreeuws sprekende weduwe. Niemand had die bedoeling gehad, maar het liep gewoon niet zo goed, omdat de apostelen veel te veel werk te doen hadden. En zij waren ook bezig met het bedienen van de tafels. En dan zeggen ze, het is niet goed dat wij dat blijven doen. Wij moeten ons toewijden aan de bediening van het woord en het gebed. En laten we andere broeders aanstellen die deze taak van ons over kunnen nemen. Het is heel belangrijk, het was heel belangrijk, dat de apostelen zich toewijden aan het gebed en aan het woord. Het was heel belangrijk dat de rechte leer verkondigd bleef worden. En daarvoor moesten de apostelen zich toewijden aan de bediening van het woord. Er mocht geen valse leer binnenkomen in de gemeente. En zij hadden vooral een geestelijke roeping om de gemeente ook geestelijk te leiden, pastoraal te leiden. En als ze te veel bezig gingen met praktische dingen, dan dreigde het gevaar dat er misschien wel dat er afdwaling kwam. En daarom is het heel belangrijk dat die taakverdeling plaatsvindt. Maar het heeft ermee te maken dat meer mensen betrokken raakten. Het is niet zo dat het een van een hogere orde is dan het andere. Het is niet zo dat wat de apostelen deden nou zoveel belangrijker was als wat de diakenen deden. Het heeft niks te maken met rangen en standen in de gemeente. Je dient ook niet in de gemeente om een bepaalde positie te verkrijgen. Je gaat niet dienen in een gemeente om iemand te worden, of om een podium te verkrijgen, of om te gloreren voor jezelf. Het heeft niets te maken met dat je verhoogd wordt in een bepaalde functie. Of dat nu de apostelen verheven werden boven de diakenen. Nee, het is alles een kwestie van roeping. Het is alles een kwestie van roeping. Waar ben je toe geroepen? En beide is ook dienen. Zowel de apostelen dienden, de dienst van het woord, als ook de diakenen die dienden, de bediening van de tafels. Het woord diaken betekent ook dienaar. En zo zijn we allemaal geroepen om te dienen. En als je een dienaar bent, dan denk je niet aan hoe kan ik een zo hoog mogelijke carrière maken in de gemeente. Daar gaat het helemaal niet om. Maar er raakten wel steeds meer mensen betrokken. En ik denk dat het een goed punt is ook voor jullie als gemeente aan het begin van dit seizoen. Het is nu bijna 2 jaar dat deze gemeente functioneert, als ik het goed heb. November 2014 zijn jullie begonnen. Ik mag er van het begin af aan een beetje bij betrokken zijn. We zijn heel blij met de zegeningen die de Heer gegeven heeft. En we mogen terugkijken op heel veel gezegende diensten. En ook hele fijne en mooie dingen die gebeurd zijn inmiddels binnen deze gemeente. Er zijn ook mensen die gekomen zijn die een tijdje het hebben aangezien en hebben gedacht, dit is toch niet de gemeente waar ik bij wil horen. Dat mag, als iets nieuws is, is het ook goed dat mensen een beetje erachter komen wat voor gemeente het is, als er een nieuwe gemeente is. Maar het is wel belangrijk dat nu, dat er ook meer mensen zich echt toewijden aan de gemeente. Dat we met elkaar ook mogen merken, ook dit komende seizoen, dat meer mensen zich ook aansluiten. Dat je niet alleen maar gast blijft, maar dat je ook zegt, ik ga meedoen, ik ga meewerken, ik ga me inzetten, ik raak betrokken, ik voel me ook verantwoordelijk. En dan wordt het veel mooier nog. En dan mogen we ook veel meer zegen verwachten. Want het moet niet zo zijn, kijk, een gemeente is niet een soort boot waar je dan met 200 mensen instapt en er zitten 10 mensen zitten te roeien. Dat zijn de betrokkenen, dat zijn de toegewijden. En de 190 anderen die zitten op een stoel en die laten zich voortbewegen door de 10 mensen die aan het roeien zijn. Zo hoort het niet te zijn. Het is meer zo'n schip, als je denkt aan zo'n slavenschip van vroeger, waar honderden mensen allemaal aan het roeien zijn. En heel veel roeispanen steken uit het schip. En sommigen die leiding geven, die zijn misschien niet aan het roeien, want die moedigen de roeiers aan om te roeien. En zo zijn de apostelen en de evangelisten en de herders en de leraren en alle leidinggevende bedieningen in de gemeente, die zijn ook bedoeld om de heiligen toe te rusten tot dienstbetonen. Efeze 4 vers 12. Dus de bedoeling is niet dat degene in een ambt, de oudsten en de diakenen, alleen maar aan het roeien zijn. Nee, de bedoeling is dat de oudsten en de diakenen en de voorgangers die hier voorgaan en iedereen die ook in een bediening staat, dat hij ook eraan bijdraagt dat anderen ook mee gaan roeien. Dat is veel meer het beeld van de gemeente. En dat we met elkaar veel verder komen, omdat we met elkaar aan het roeien zijn. Dus dit is het eerste. Veel meer mensen raken betrokken. Het tweede punt wat ik naar voren zou willen brengen is het volgende. Dat is dat het belangrijk is dat je op een goede plek ook dient. Dat je dient op de juiste plek. En dat is ook zoeken. Dus trouwens, in het hele leven is dat natuurlijk een zoektocht. Wij hebben nu jongvolwassen kinderen. Onze oudste zoon is 21. Onze tweede zoon is 19. En onze derde zoon is 17 en ze zijn nu aan het studeren, ze gaan studeren. En ik merk dat het moeilijk is voor jongvolwassenen om erachter te komen, wat wil ik, welke studie zal ik volgen, wat kan ik, wat is mijn plek in het leven. Ik merk dat het best moeilijk is voor mensen van die leeftijd om hun draai te vinden in het leven. En zo is het ook niet altijd makkelijk om je draai te vinden in de gemeente. Als je het hebt over, ik wil ook gaan meewerken, ik wil ook gaan dienen. Maar het is wel belangrijk dat je op de juiste plek ook mee gaat dienen. Opvallend is dat de apostelen ook heel duidelijk zeggen, dit is wat wij niet vooral moeten doen. En dat is ook belangrijk voor u en mij. Ik heb 1 keer een gesprek gehad met broeder Henk Binnendijk. Nou, ik denk dat broeder Henk Binnendijk een broeder is die wij allemaal heel hoog achten. Het is wonderbaarlijk hoe hij tot op hoge leeftijd zo'n enorme zegen is voor zoveel mensen. We mogen de Heer dankbaar zijn dat hij dit soort mensen ook aan het lichaam van Christus toevoegt in Nederland. En we zullen heel verdrietig zijn als hij er niet meer is. En ik ben ervan overtuigd dat velen van u en ik zelf ook, dat we gezegend zijn ook door de prediking van een broeder als Henk Binnendijk. Maar ik heb één keer een hele middag met hem zitten praten en wat mij opviel toen hij zijn hele verhaal met mij deelde en hoe hij zich geroepen wist om de Heer te gaan dienen, dat hij zei, ja, ik kwam erachter dat ik moest niet vooral evangelist worden. Ik moest niet leiding geven aan een afdeling van de evangelische omroep. Daar kwam ik ook achter. Ik ben ook niet vooral een pastoraal iemand, met dat ik heel veel pastorale zorg verleen aan mensen. Hij zegt, ik ben ook geen zendeling, ik moet niet in het buitenland allerlei dingen gaan doen. En hij noemde heel veel dingen op waarvan hij zei, ik ben erachter gekomen dat ik dat niet moet doen. Maar hij weet wel wat hij wel moet doen. En dat wist hij al, dat wist hij steeds meer. En hij is zich gaan toeleggen op dat ene waarvan hij wist dat hij dat moest doen. Dat sluit trouwens heel mooi aan bij dit natuurlijk, Handelingen 6 vers 4. Wij zullen ons toewijden aan het gebed en het woord. Nou, als er één man is die dat zijn leven lang gedaan heeft, dan is dat Henk Binnendijk. Maar ik wil even het punt maken, het is goed om erover na te denken, wat moet je niet doen? Want een tactiek van de duivel is om ons af te leiden van datgene wat wij vooral wel moeten doen. Je ziet verschillende tactieken van de duivel om het schip, het zendingsschip van de gemeente dat net de haven uit is gegaan, om dat schipbreuk te doen leiden. Verschillende pogingen van Satan om dat schip van zijn koers af te laten dwalen of op de rotsen te laten komen. Ten eerste vervolging, ten tweede zonde in de gemeente en misleiding door Ananias en Safira. En ten derde afleiding van wat je vooral moet doen. Dat is een tactiek van Satan om de gemeente ineffectief te maken. Dus denk erover na, wat moet je vooral niet doen? En ga niet goede dingen doen ten koste van het beste. Wat de apostelen deden, de tafels bedienen was goed, maar het ging ten koste van het beste. Namelijk dat zij zich toewijden aan het woord en het gebed. En zo mogen we ieder onze eigen taak ook vinden. Er is een wijde diversiteit aan taken en bedieningen en roepingen. We zijn leden van het lichaam. En als lid van het lichaam heb je je eigen unieke plek. En de lever moet niet een nier willen zijn. En een nier moet niet een long willen zijn. En we zijn allemaal verschillend. En een belangrijk ding is ook dit. Als we het nadenken over, je hebt je eigen plek, je hebt je eigen bediening, je hebt je eigen plaats in het lichaam. Ga niet vergelijken met elkaar. Ga niet denken, ik wil zijn als de ander. Ga niet jezelf op de weegschaal leggen en denken, ja, maar die ander heeft meer gaven dan ik. Of je ziet de gaven van een ander en je denkt, die gaven zou ik ook willen hebben. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik zou als Henk Binnendijk willen zijn, of ik moet als Henk Binnendijk zijn. Nee, Henk Binnendijk is Henk Binnendijk en ik ben ik. En zo is het voor u ook, want u heeft uw bijzondere gaven. U heeft uw capaciteiten. U bent uniek. Ieder lid heeft zijn eigen plek. En ieder lid is nodig. En Paulus zegt ook in zijn brief aan de Korintiërs dat de voet niet omhoog moet kijken naar de hand en dan moet denken, ja, maar die hand zit veel hoger en ik zou die hand willen zijn. Nee, die voet is ook heel belangrijk. Zonder die voet kan die hand ook niet functioneren. Dus ga niet vergelijken. En wees blij met de plek die jij mag innemen. En dien op de plek die je inneemt. En beoordeel jezelf niet de hele tijd. En beoordeel anderen niet de hele tijd. En ga niet heel kritisch om je heen kijken. Maar dien gewoon op je eigen plek. Neem een dienstbare houding aan. En je mag ook weten wat jij mag doen. God zal je dat duidelijk maken. Je hebt gaven ontvangen. Broeder Gerko heeft gaven ontvangen. En hij is bereid om die te gaan inzetten de komende periode. Als diaken. Maar ook u, ook jij hebt de gaven ontvangen. Ieder van ons heeft gaven ontvangen. Je hebt een unieke bijdrage te leveren. En ga niet denken, ik moet zijn als een ander. En denk ook niet, ik heb niks bij te dragen. Want je hebt wel degelijk wat bij te dragen. En dat is het tweede principe dat wij leren uit Handelingen hoofdstuk 6. En we zien ook dat als het zo gebeurt, als mensen op hun eigen plek gaan dienen, dat die frustratie over dat het niet goed ging, hè, namelijk dat gemor tussen de Grieks sprekende en de Hebreeuws sprekende leden, hè, en trouwens over gemor gesproken, dat komt in elke plaatselijke gemeente voor, maar we moeten ook een beetje op onze hoede zijn voor gemor, het murmureren van het volk, wat we bij Israël ook zien. Natuurlijk mag je kritisch zijn, natuurlijk moeten we met elkaar over dingen kunnen praten. Maar als er echt gemord wordt en als er een negatieve houding ontstaat, is dat niet goed. Maar dat gemor, dat verdwijnt ook als mensen, als het beter georganiseerd wordt, omdat meer mensen betrokken raken en mensen op hun eigen plek gaan dienen. Het gaat gewoon beter. De bediening van de tafels gaat beter en de bediening van het woord gaat beter, omdat mensen hun plek innemen. En daarom moedig ik u aan om ook uw plek in te nemen in deze gemeente. En dan zullen we met elkaar gaan ervaren dat het beter gaat. Dat minder zo is dat sommigen de hele week bezig zijn met de gemeente en anderen zitten hier alleen maar op zondagmorgen te consumeren. Dat moet niet zo blijven. Sommigen zetten zich buitengewoon in voor deze gemeente. Maar het moet niet zo blijven dat degenen die zich tot nu toe buitengewoon hebben ingezet voor de gemeente, over een jaar of over 2 jaar zeggen, dit kan ik niet meer dragen, dit is te zwaar voor mij, omdat andere mensen aan de zijlijn blijven zitten. Dat moet niet zo zijn. Dat zou niet goed zijn. Het is beter als we de vreugde gaan ervaren van dat ieder zijn steentje bijdraagt. Dat we allemaal een steentje bijdragen. En dat we met elkaar een heel mooi huis mogen bouwen voor de Heer. Dat we allemaal gebruikt worden als stenen, als geestelijke stenen, als denkbeeldige stenen voor de bouw van een geestelijke huis. Zoals Paulus het zegt. En dat is het tweede punt. En ik hoop dat we die vreugde veel meer met elkaar zullen gaan beleven, ook dit komende seizoen. Het derde en laatste wat ik zou willen noemen is het volgende. Dat is dat we ook mogen dienen in de kracht van de Heilige Geest. Stefanus en Philippus en Prochorus en al die namen die genoemd worden, trouwens, dat waren ook allemaal Griekse namen. Dat is even nog een andere opmerking. Maar al die diakenen die genoemd worden, hebben Griekse namen. Wat ook aansluit bij de nood onder de Grieks sprekende weduwe. Dus daar zien we opnieuw dat ook gewoon natuurlijke voorbereiding. Dat je in het dagelijks leven, dit waren mensen die ook uit de Griekse cultuur kwamen. Het feit dat die mensen zo waren opgegroeid, dat droeg bij aan de plek die ze in de gemeente mochten innemen. Dus ook je natuurlijke ontwikkeling, ook je opleiding, je werk, je baan of je bedrijf en je capaciteiten en de vaardigheden die je gewoon in je leven ontwikkeld hebt, die wil de Heer ook gebruiken, ook tot zegen binnen de gemeente. Maar dit waren wel ook mannen die vol waren van de Heilige Geest. En dat is het derde punt, dat wij mogen dienen in de kracht van de Heilige Geest. Niet in onze eigen kracht, maar in de kracht die Gods Geest ons geeft. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. We mogen ook overeenkomstig de gaven van de Heilige Geest gaan dienen. We mogen ons laten leiden door de Heilige Geest. We mogen de vrucht van de Geest ook ervaren in ons leven. Dat we ook het karakter ontwikkelen, dat ook het karakter ontstaat in ons leven, dat het gevolg is van de inwoning van de Heilige Geest, zodat we ook in de juiste gezindheid de Here dienen en ook in de juiste gezindheid dienen in de gemeente. Maar het derde wat ik zou willen noemen, dat is dus dit. Die diakenen waren vol van de Geest en daarom konden ze dienen. En de apostelen wijden zich toe aan het gebed. En dat laat ook zien dat ze zich zeer afhankelijk wisten van de Here. En dat is gewoon dit punt. Laten wij ervoor kiezen om sterk te zijn in de Here en in de sterkte van zijn kracht. En dan wordt het dienen ook een vreugde. We hoeven het niet allemaal zelf voor elkaar te krijgen. We hoeven het niet allemaal zelf uit te dokteren, want de Heilige Geest wil ons leiden. Het is een vreugde om te dienen in de kracht van de Geest. Het is niet uitputtend om te dienen in de kracht van de Geest. We mogen leren wat een vreugde het is om te bidden. En ik weet dat er ook gebeden wordt in deze gemeente. En de apostelen die gingen zich ook toewijden aan het gebed. Het is opvallend dat dat als eerste genoemd wordt. En als wij leren bidden, dan zullen we ook Gods hulp zullen wij ervaren. God heeft ervoor gekozen om de biddende mens te helpen. En het dienen wordt heel anders als wij biddend en vol van de geest gaan dienen. Kom tot mij, al die vermoeid en belast zijt, dat die tekst is al genoemd vanmorgen. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We mogen de Heere Jezus dienen door zijn juk op ons te nemen. En het feit dat het zijn juk is, betekent ten diepste dat hij het juk vooral draagt. Het is zijn juk en hij draagt het juk. En wij scharen ons naast hem en we dragen met hem dat juk. Maar hij is vooral degene die ons leidt daarin. Net als dat beeld heb ik wel eerder genoemd in jullie midden. Maar je hebt dat, hè, neem mijn juk op u. Een ervaren os, een ervaren rund, die al wat ouder was en wist hoe het moest. En een jonge os of een jonge rund dat net volwassen is, dat net de lichamelijke sterkte en kracht heeft om het te kunnen doen, die werden naast elkaar geplaatst. En over die twee werd een juk gelegd. En dat ervaren rund, die wist precies hoe die moest lopen. Die wist hoe die recht naar voren moest trekken. Die wist waar hij de bocht moest nemen. En dat jonge dier, naast dat ervaren dier, dat liep mee. Het was ten diepste dat oudere rund dat het juk droeg. Zo is de Heer Jezus. Hij heeft het juk gedragen van het dienen. Hij heeft het juk gedragen van het leven hier op aarde lijden. Hij heeft het juk gedragen van het lijden met de lange ei. Hij weet wat het is om door dit leven te gaan. Hij heeft de pelgrimstocht van het leven hier op aarde meegemaakt. Hij heeft ervaring. En hij is bij ons. En hij is met ons. En hij zegt nu, neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je. Het is zijn juk. Hij draagt het. We mogen met de Heer Jezus, mogen we hem dienen. Daarom zegt Paulus ook dat wij Gods medearbeiders mogen zijn. Wat een gedachte. God is aan het werk. En wij werken met God mee. Maar hij is het ten diepste die werkt. En dat is het derde principe. We mogen dienen in de kracht van de Heilige Geest. En we mogen biddend onze weg vervolgen. Ik weet dat velen van u weten wat het is om ergens voor te bidden. Om ook biddend naar een bepaalde taak toe te leven. Om biddend ergens naartoe te groeien. Om echt voor iets dat je geroepen bent te doen ook te bidden. Dat je merkt dat als je bidt dat God een bijzondere zegen heeft. Dat er bijzondere dingen gebeuren. En zo worden wij in staat gesteld om te gaan doen wat we zelf niet kunnen. Dat is het derde en het laatste principe. En dan lezen wij tot slot. Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En ook een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dus die drie dingen. Er raakten meer mensen betrokken. Ik hoop dat als gevolg van deze prediking meer mensen betrokken raken in deze gemeente. Het tweede is, ieder ging dienen op zijn eigen plek. Ik hoop dat u ook nu en in de weken en maanden die voor ons liggen, dat u uw plek in deze gemeente ook zult vinden. En het derde is, dat u en dat wij met elkaar, dat we de vreugde mogen bemerken van het medearbeider zijn van de Heere God. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poort van de hel zullen haar niet overweldigen, zullen niet bestand zijn tegen haar. De Heer Jezus is zijn gemeente aan het bouwen. En we geloven dat de Heer Jezus ook in deze plaatselijke gemeente aan het bouwen is. En mogen wij dit seizoen de vreugde kennen van het samen meewerken met wat de Heer Jezus aan het doen is in ons midden, dan is dat een pure vreugde. Dan is het niet van, ja, ik word ertoe opgeroepen, maar ik moet dat misschien ook wel doen, want dat is mijn verplichting, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Nee. Dan zeg je, het is een voorrecht. Het is mij een eer om met de Heer Jezus te dienen. Het is mij een ware eer om mijn heiland te mogen grootmaken met het dienen van zijn gemeente. Luister naar deze laatste gedachte. Als Jezus zijn bloed heeft overgehad om zijn gemeente voor zich te verwerven. Paulus zegt in Handelingen hoofdstuk 20 over de gemeente die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Als God de Vader het bloed van zijn eigen zoon over heeft gehad om de gemeente voor zich te verwerven. Hoe kostbaar is die gemeente dan niet in zijn ogen? De gemeente is buitengewoon kostbaar in de ogen van de Heere God. Hij heeft het bloed van zijn zoon Jezus daarvoor overgehad. Als die gemeente zo kostbaar is, dan is het mij een eer om ook toe te wijden aan die gemeente. En ik doe dat niet omdat mensen mij daartoe oproepen. Ik doe dat niet omdat er een bepaalde druk in de gemeente gelegd wordt om ook mee te gaan werken en te gaan dienen. Ik doe dat niet omdat ik me vooral verplicht voel, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Nee, ik doe dat omdat ik de Heer Jezus er ook mee wil dienen. Ik neem zijn juk ook op mij. En ik dien mijn eiland door me ook aan de gemeente toe te wijden. Halleluja. Amen.